Goedemorgen. Ik ben al aangekondigd. Ik ben Annemarie Terpstra. Ik ben getrouwd met die hele leuke man daar op de tweede rij. En samen hebben wij 4 kinderen. Jullie zien er meestal maar 2. Maar we hebben er nog 2, Joel en Aaron. Die zijn wat ouder. En ik ben al lange tijd deel van Mozaïek 0521. Zoals gezegd, meestal zien jullie mij hier als host. En ik ben ook nog deel van de Raad van Opzieners. En vandaag ben ik jullie spreker. En ik zal heel eerlijk zijn, dat vind ik heel bijzonder, maar ook echt een beetje spannend. Maar ik heb eigenlijk al sinds mijn 10e jaren het verlangen om te spreken. En dan niet alleen maar gewoon om op het podium te staan, in het middelpunt van de belangstelling. Maar ik heb een diep verlangen om mensen dicht bij God te brengen. En ik wil heel graag God dichtbij brengen. En ik geloof dat dat is wat ik vanochtend mag doen. Ik wil jullie meenemen in het verhaal van Mozes. En dan zul je een heel mooi geheim gaan ontdekken waarmee je jouw relatie met God beter, verder en dieper vorm kunt geven. We gaan naar Exodus 33, vers 7 tot 11. En dan lezen we daar: Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de tent van hun, voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Zodra hij in de tent was, daalde de wolkolom neer en deze bleef bij de ingang van de tent staan. Wanneer het volk de wolkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. En daar laat ik het nu eerst bij. Ik wil jullie een klein beetje achtergrond geven en daarom wil ik eerst even een beetje ingaan op de persoon van Mozes. Als je al wat langer in de kerk komt, dan ken je hem ongetwijfeld. En dan denk je nu misschien aan dat kleine babytje wat in een biezenmandje tussen het riet van de Nijl werd gezet. Of misschien denk je juist aan die hele oude man met die lange grijze baard, zo stellen we hem denk ik allemaal een beetje voor, die leiding gaf aan het volk Israël toen zij op weg gingen naar hun beloofde land. Maar wist je dat tussen die twee momenten, van baby tot aan de reis naar het beloofde land, dat daar 80 jaar tussen zit? En wat gebeurde er nou eigenlijk in die 80 jaar? Nou, ik zou bijna willen zeggen, net als bij ons, het leven gebeurde. En het begin van zijn leven is meteen al heel dramatisch. Mozes werd namelijk geboren in een tot slaaf gemaakt Israëlisch gezin. En bij zijn geboorte moest hij eigenlijk vermoord worden. Maar zijn moeder doet dat niet. En dan komt dat bekende verhaal waarin hij in een mandje in de rivier de Nijl wordt gelegd. En daar wordt hij gevonden door de dochter van de farao. En zijn zus, Miriam, die stond op de uitkijk en die grijpt in op het moment dat zij hem vindt. Dan zegt zij, ik ken iemand die dit babytje kan voeden. Zal ik die mevrouw gaan halen? En dat doet ze. En zo komt het dat Mozes weer terugkomt in zijn eigen gezin. Want zijn moeder mag hem, zolang als hij dat nodig heeft, borstvoeding geven. En dat was in die tijd ongeveer een jaar of 3, 4. Dan gingen kinderen over op vast voedsel. En dan gebeurt er iets waarvan ik geloof dat dit op de rest van zijn leven een blijvende impact zal hebben. Want op een dag neemt zijn moeder dit 3-jarige jongetje mee naar een totaal ander deel van het land en laat hem achter op een hem volkomen onbekende plek. Het paleis van de farao. En al woont hij dan in dat paleis, de mensen zijn anders, de taal is anders, het eten is anders, de gewoonten zijn anders, de geuren zijn anders, de kleuren zijn anders, Alles is anders voor de 3-jarige jongetje. En dat wat hem tot dan toe bescherming heeft gegeven, veiligheid, vertrouwen, troost, dat is er niet meer. Zijn vader, zijn moeder, zijn broer en zijn zus zijn in het land Gozen en zijn ver weg. Nou, ik kom zelf uit de hulpverlening en ik denk dan meteen, nou, deze jongen die moet hechtingsproblematiek hebben ontwikkeld. Dat kan eigenlijk niet anders. En als ik dan lees in Exodus 4, vers 10 dat hij een spraakgebrek heeft, dan denk ik bij mezelf, ja, het zou mij niet verbazen als dat hierin zijn wortels heeft. Vanaf het moment dat hij weggebracht wordt naar dat paleis, groeit hij daarop en krijgt hij opvoeding en onderwijs een farao waardig. Mozes wordt volwassen en begint te begrijpen dat hij onderdeel is van het Israëlische volk. En hij gaat daar regelmatig heen. En dan gebeurt het op een dag dat hij iemand ziet, een Israëliër, die geslagen wordt door een Egyptenaar. En hij wordt zo boos dat hij tussen beiden springt en hij slaat de Egyptenaar dood. En als je dat nou leest in hoofdstuk 2 vers 12, dan kun je daaruit opmaken dat het moord is met voorbedachte raden. En dat niet alleen. Als hij dat gedaan heeft, probeert hij de sporen van zijn daad weg te moffelen. Hij maakt het lijk weg. En ik weet niet wat hij gedacht heeft, maar die Israëliet die geslagen was, die zal er ongetwijfeld bij hebben gestaan. Dus die heeft gezien wat er gebeurd is. En natuurlijk, het komt uit. En op het moment dat het uitkomt, kijk, dan kan je 100.000 keer de kleinzoon zijn van de farao, geadopteerd of niet. Maar als de farao zegt, dat moet je bekopen met je eigen leven, dan ben je je leven niet zeker. En in plaats van dat Mozes zegt, ja, dat heb ik gedaan, ik neem de consequenties op me, ik wil dat dragen, wordt hij bang. En hij vlucht. En zo komt het dat hij een groot gedeelte van zijn volwassen leven doorbrengt in het land Midian. Dat is niet het land van zijn voorouders, niet het beloofde land, ook niet het land van zijn opvoeding, maar een vreemd land, nu ongeveer het noordwesten van Saoedi-Arabië. En dan is hij weer alleen en ontheemd in een vreemde omgeving. En dan wordt hij geroepen. En dat is een bijzondere gebeurtenis. En we kennen het allemaal. Hij is op een gegeven moment zijn de schapen aan het hoeden. En hij ziet een brandende doornstruik. Maar als hij goed kijkt, komt hij erachter. Hé, dat blad en die takken die worden helemaal niet zwart. En ik zie geen as. En hij wil het dichterbij gaan bekijken. En terwijl hij daarheen wil lopen, begint er ineens een stem tegen hem te spreken. En alleen, niet alleen tegen hem te spreken, maar ook met hem te spreken. Er vindt een gesprek plaats tussen hem en de God ik ben. En dat kun je lezen in Exodus 3 en 4. En ja, dan gaat Mozes doen waar God hem opdracht voor heeft gegeven. Hij haalt het volk uit Egypte na 10 plagen en brengt het naar het beloofde land. En dan komen we zo langzamerhand bij onze tekst uit. Ik neem even een slokje water. Ik denk namelijk dat Mozes zo onder de indruk was van wat er tussen hem en God gebeurde bij die brandende braamstruik, dat hij er steeds opnieuw naar verlangt God zo te ontmoeten. Hij verlangde kennelijk steeds weer terug naar dat moment. Hij wil het als het ware recreëren. En Mozes neemt daarin een bijzondere beslissing die hem wat kost. Hij zorgt voor een extra tent. En we hebben net gelezen, die noemde hij de ontmoetingstent. En het is een hele gewone tent, zoals elke andere, gemaakt door mensen, maar opgezet voor 1 persoon. En dan persoon met een hoofdletter. Dit betekende dat wanneer het volk weer verder trok, dan moest hij dus niet alleen zijn eigen tent van zijn eigen gezin opbreken, inpakken, meenemen. Nee, dan moest hij ook die andere tent, die ontmoetingstent, opbreken, inpakken, meenemen door de woestijn. En elke keer als ze bij de volgende pleisterplaats zijn, moet hij eerst zijn eigen tent opzetten en dan vervolgens ook nog de ontmoetingstent. En ik stel me dat dan zo voor, hoe dat dan zo'n beetje gaat. Het hele volk Israël heeft zijn tent opgezet. Ze zetten hun klapstoeltje zo voor de tent, zoals dat op campings is. En dan gaan ze kijken naar degene die nog bezig zijn met de tent. En dan zien ze Mozes daar buiten het kamp nog heen en weer lopen met die ontmoetingstent. En ik vraag me dan ook af, heel eerlijk, ik zou echt af en toe denken, wat een gedoe, ik doe dit niet meer, die extra tent. Maar Mozes gaat daarmee door, 40 jaar lang. En nu is mijn vraag, wie herkent dat je een bijzondere ervaring hebt gehad met God? Eén waarvan je echt denkt, wow, wat heb ik God daar zo dichtbij gevoeld. En ik zou zo graag willen dat ik dat weer zou kunnen beleven. Dat je bijvoorbeeld terugverlangt naar het moment dat je tot geloof kwam of tot levend geloof kwam. En dat alles wel van God leek te zijn. Alles was geleid, alles was bijzonder en alles was bovennatuurlijk. Die eerste liefde waar we over zongen. Ik moet zeggen, ik herken dat wel. Ja, ik heb op de een of andere manier het voorrecht gehad dat ik heel veel bijzondere ervaringen met God in mijn leven heb gehad. En Simon Dirk en ik kwamen jaren geleden in diensten, onze eigen diensten trouwens ook, maar ook diensten in het buitenland, waar God op zo'n manier aanwezig was dat je het bijna voelen kon. En het gebeurde dat er mensen bij ons in de rij en mensen die voor ons zaten, daar gebeurden bijzondere dingen mee. Mensen werden genezen. Mensen werden aangeraakt, huwelijken werden hersteld, onvruchtbare mensen kregen kinderen. Ongelooflijke, bovennatuurlijke dingen. En ook wij zelf baden voor mensen. En het is ons wel eens gebeurd dat er iemand op ons afkwam en die zei, ja, ik ben gestopt met mijn medicijnen, want ik ben door jullie genezen. Dat je echt denkt, Heere God, hoe is dit mogelijk? Bovennatuurlijke dingen. En ik verlang daar enorm naar. Ik heb daar diepe, diepe heimwee naar. Ik zou zo graag willen dat ik voortdurend in zo'n atmosfeer zou kunnen blijven. En ik verlang naar die wonderen. Zoals ik zei, we hebben ook nog twee zoons. En onze oudste zoon is ernstig psychisch ziek. Hij heeft ernstige klachten. En hij lijdt. En wij lijden met hem mee. En hoe vaak ik God niet gevraagd heb, gesmeekt, Heere God, genees hem. En dan bid ik of hij niet alsjeblieft opnieuw op een krachtige en bovennatuurlijke manier wil gaan bewegen in ons leven. Hem aan wil raken, vrij wil zetten, hem wil genezen. Maar het gebeurt helaas nog niet. Dan kunnen we beginnen te twijfelen aan God. Wil hij zich eigenlijk wel bezighouden met ons? Zijn we eigenlijk wel goed genoeg? Hoe kunnen we ooit in de buurt komen van zo'n bovennatuurlijke, majestueuze God? En hoe kunnen we onze eigen werkelijkheid ontstijgen en deel gaan krijgen aan zijn werkelijkheid? En ook, hoe kunnen we stand houden in zijn aanwezigheid? Is dat niet veel te veel? En worden we niet vernietigd? Hoe verhoud jij je tot zo'n bijzondere, heilige, almachtige en bovennatuurlijke God? Verlang je ook om meer van hem te zien? Ben je ontevreden over datgene wat je van hem ziet in je eigen leven? En vraag je je misschien ook af of het aan jou zou kunnen liggen? Ben je niet te veel bezig met de natuurlijke dingen? En kan je dan eigenlijk wel een bovennatuurlijk wonder verwachten? Of misschien ben je juist een beetje geïntimideerd door al die bovennatuurlijke dingen en weet je niet zo goed wat je ermee moet? Vind je dat er te veel aandacht naar uitgaat? Het verhaal van Mozes leert ons dat het daar allemaal niet om gaat. Mozes' leven was vol met bovennatuurlijke verschijnselen en wonderen. Het begon al vlak na zijn geboorte. Als kwetsbaar klein babytje overleven in alleen maar een rieten mandje in een rivier die vergeven is van krokodillen. Hoe is dat mogelijk? En dan gevonden worden, uitgerekend door een prinses. En dan vervolgens dat gesprek bij die brandende doornstruik. De eerste wonderen die hij doet bij het volk Israël om hen te overtuigen. En dan die 10 plagen in Egypte. De uittocht van dat enorme volk. De doortocht door de zee. Brood uit de hemel. Kwakkels voor vlees. Water uit een rots. Een zuil van vuur in de nacht die het volk verlicht en verwarmt. En overdag een zuil van wolken die hen in de schaduw laat gaan. Donder en bliksem als God neerdaalt op de berg. Wat een verschijnselen. God was duidelijk aanwezig. Maar in al dat geweld van bovennatuurlijke verschijnselen, wolken, vuur, donder, bliksem, rook, water, heiligheid, glorie, majesteit, vindt er iets heel kleins, iets heel gewoons en intiems plaats. Een ontmoeting. God zegt tegen Mozes: jij wilt mij ontmoeten? Ik kom naar je toe. Mozes wist dat het niet om die bovennatuurlijke verschijnselen ging. Hij verlangde niet naar de brandende struik, want dan had hij net zo goed een bos met takken mee kunnen nemen op die 40-jarige reis. Was veel makkelijker geweest. Nee, het ging hem om dat gesprek, om die stem. De ontmoeting met de persoon achter die bovennatuurlijke verschijnselen. Mozes begreep dat er steeds opnieuw een ontmoeting met God nodig is. Dan ontstaat er een persoonlijke relatie. Intimiteit. Nou, als we dan nog eens gaan kijken naar vers 11, en we lezen dat nu eens een keer uit de NBG, dan staat daar: en de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Dan ontstaat er vriendschap. Daar waar de Heer zich openbaarde als een bovennatuurlijke God, openbaart hij zich ook als een boezemvriend. Een man. Een mens. Zou Mozes in gesprek zijn geweest met Jezus? In vers 13 geeft Mozes aan wat zijn intentie is als hij de ontmoetingstent binnengaat. Hij wil God leren kennen, want dan zal hij weten dat God hem goedgezind is. Terwijl God zo duidelijk aanwezig was. Maar hij zei: ik wil u kennen. En als ik u leer kennen, dan zal ik weten dat u mij goedgezind bent. Jaren geleden zat ik in een hele moeilijke periode en alles wankelde in mijn leven. Ook mijn geloof in God. Maar ik wist één ding. Het lag aan mij. Aan God kon het namelijk niet liggen, want hij is God. En ik ging in gebed en ik weet nog dat ik tegen God zei: Heere God, ik dacht dat ik u kende, maar ik ken u kennelijk helemaal niet, want ik begrijp er helemaal niks van. Maar ik wil u leren kennen. Leer mij u kennen. En vlak daarna las ik dit stuk uit Exodus 33. Ik was er zo door geraakt. Wow. Ik kon met God spreken als met een vriend. En dit gaf mij zo'n diep verlangen dat ik het gewoon ben uit gaan proberen. In die tijd maakte ik lange wandelingen in het bos. En vanaf die tijd liep ik door het bos en deed ik net of God naast mij liep. En dan ging ik gewoon met hem praten. Alles wat er maar was. Mijn pijn, mijn verdriet, mijn zorgen, mijn teleurstellingen, mijn stress, alles. Alles besprak ik met God. En regelmatig vroeg ik hem: oké, wat vindt u hier nou van? Wat wilt u erover zeggen? En heel eerlijk, inkijkje in mijn leven met God. Als ik stress heb, en mijn kinderen weten dat ik best vaak stress heb, dan vind ik praten met God een beetje te veel gedoe en te ingewikkeld. En dat is het enige wat ik zeg: Heer, praat met me. Ik heb u nodig. En hij stelt niet teleur. Hij spreekt altijd, is mijn ervaring. Hij spreekt altijd. En ja, natuurlijk, dat vergt ook echt wel wat oefenen. Aan het begin vond ik dat ook heus niet zo makkelijk. Maar wat ik dan deed, dan liep ik zo door het bos en dan had ik God wat gevraagd en dan was ik stil geworden. En dan ging ik nadenken, niet eens nadenken, ik was gewoon stil. En als ik dan het gevoel had dat ik een bepaalde indruk kreeg, of een gedachte, of een gevoel, dan ging ik bij God checken en zei ik: Heere God, is dit wat u tegen mij zegt? En op het moment dat ik het hardop uitsprak, dan kon ik horen: ja, dit klopt, of nee, dit klopt niet. En dan ging God het nog een beetje aanscherpen. En zo ontwikkelde ik mijn persoonlijke relatie met God. En dat heeft er in de situatie met onze zoon toe geleid dat, ja, er regelmatig heb ik natuurlijk zorgen. En regelmatig ben ik angstig voor zijn toekomst. En elke keer als ik dat bij God breng en het op deze manier doe, gewoon van mens tot mens, dan merk ik dat God tot mij spreekt. En dat hij mij vertrouwen geeft. En dat hij zegt: Anne-Marie, ik ben erbij. Ik ben ook zijn vader. En ik hou van hem. En dan gebeurt er misschien nog geen wonder in zijn leven. Tenminste, niet dat grote bovennatuurlijke wonder wat ik zo graag zou willen zien. Maar elke kleine stap dat we weer dichter bij elkaar komen, dat is wat God in ons en in zijn leven doet. En dan vertelt God mij hoe ik voor Joël mag bidden en hoe ik met hem om mag gaan. En dan werkt het net als in de relatie met mijn beste vriendin, Alice. We kennen elkaar al ruim 20 jaar en we hebben echt lief en leed gedeeld. En door omstandigheden hebben wij elkaar de afgelopen half jaar niet kunnen zien. En ook heel weinig kunnen spreken. Maar vorige week was ze jarig. En ik ging naar haar verjaardag toe. En ze zat achter in de tuin en ik deed het tuinhek open. En dan zit Alice daar op haar stoel. Zij ziet mij. Haar gezicht klaart op. Ze begint te stralen. Ze staat op. Ze spreidt haar armen uit en ze zegt: mijn favoriete persoon. En ze geeft mij een dikke knuffel. En dat is hoe God ons ontmoet. Na een lange afwezigheid wijst hij jou niet af. Hij is juist zo blij dat je er weer bent. Ik heb dat zelf ook mogen ervaren. En wanneer je met hem leert spreken als van mens tot mens, als je niet alleen maar praat, maar ook je mond durft te houden, luistert naar wat hij te zeggen heeft, zul je leren wat ook Mozes leerde. Want waar zal Mozes het over gehad hebben? Misschien de manier waarop hij als 3-jarig jongetje in de steek werd gelaten door zijn moeder? Zou hij het over die moord gehad hebben? Of het feit dat hij dat had proberen te verdoezelen? Gevlucht was voor de consequenties van zijn daad? Ik dacht mezelf, kan Mozes niet meer vragen. Maar kan het God wel vragen? Die was erbij tenslotte. En ik wil het graag weten. Dus ik zei tegen God: Heer, heeft hij daar met u over gesproken? En ik verwacht natuurlijk dan ja of nee. Maar dat antwoord kreeg ik niet. Ik geloof dat ik God hoorde zeggen: ik was niet onder de indruk. Net zo min als dat ik onder de indruk was van zijn spraakgebrek. Ik was niet onder de indruk van welke tegenwerping dan ook. Ik had een volk. En ik hield en ik hou zoveel van dat volk. En dat volk dat was gevangen en tot slaaf gemaakt. Het leed. Ik wilde het verlossen en ik wist dat Mozes het kon. Hij moest het doen, samen met mij. De moord had daar geen invloed op. Zijn gestotter niet, niks niet. God is niet onder de indruk van jouw aardse natuur. De fouten die je begaat, de misses die je maakt. Bij hem is totale acceptatie van alles wat je bent. Echt waar, echt waar. Hij beoordeelt je niet, hij veroordeelt je niet, hij lacht je niet uit. Hij zet je niet weg als sukkel, hij zet je ook niet te kijk. Hij wijst je niet op je verleden of op je karakterfouten zonder je te helpen het op te lossen. Hij luistert naar je. Hij wijst de zere plekken aan. Liefdevol, zachtaardig, geduldig en met heel, heel veel compassie. Hij komt je tegemoet. Hij daagt je uit dingen anders te doen. Dingen los te laten, het bij hem te laten. En dan ontstaat er een echte vriendschap. God heeft jou uitgekozen. Hij heeft een plan. En hij wil jou ervoor inzetten. En jij kunt op de hoogte gesteld worden van dat plan. Zonder je af, ga in je binnenkamer, je ontmoetingstent. Sluit de deur en praat met je vriend. De vriend die Jezus heeft. Hij ziet jou daar. En hij zegt tegen jou, zoals hij tegen Mozes ook zegt, in vers 17, en we hebben het niet gelezen, maar het komt nu op de beamer, op het scherm. Ik ben jou goedgezind. Ik heb jou uitgekozen. Kun je dat geloven?